Goedemorgen. Eigenlijk is alles al gezegd, dus ik ik kan maar amen zeggen. Hè? Is wat klaar voor vandaag. Nee, prachtig. Ja, natuurlijk raakt mij dat als het gaat over groen, maar ja, wie niet? Als het gaat over beelden vanuit natuur, door God geschapen. Vanmorgen was alles weer in de volle gloria, op de Veluwe met name. Die kleuren, en ik kan daar zo van genieten. Zo geweldig wat zijn schepping is. Ja, mooi om in die beelden te denken en dat naar je toe te halen. Je hart vol te hebben over hem. Dat zal jullie niet verbazen. Over hem wil ik het hebben. Met name, om te beginnen, over Jezus zelf. Waar hij in zat, waar hij mee te maken had, hoe hij daarmee omging. Want ja, hij is ons voorbeeld, wij noemen hem, ons naar hem. En dat vind ik prachtig om mij te verdiepen in een manier van leven die werkelijk uniek is. Werkelijk uniek. Wie is aan hem gelijk? Niemand werd er geroepen, van harte mee eens. En toch zullen we hem gelijk zijn. En toch is er niemand aan hem gelijk. Dat versta je. Het is prachtig wat hij is en wat hij gedaan heeft. Maar eens even waar Jezus mee te maken had. Aan verwachtingspatronen. Jezus in zijn tijd had te maken met het verwachtingspatroon dat hij koning zou worden. Ik denk, nou, dat komt goed uit, dat denken we nog steeds. Ja, maar ze dachten daar wat anders over. Mensen dachten van, eindelijk is er een verlosser, iemand die het verschil kan maken, zodat we eens onder die brute overheersing van de Romeinen vandaan kunnen komen. Want bruut was het. Je kunt het verschrikkelijk vinden wat er nu gebeurt door IS bijvoorbeeld. Maar wat er in die tijd gebeurde, las er laatst een boek over. Nou, het is bijna te afschuwelijk om te lezen. Er stonden niet 3 kruisen, maar er stonden 10 kruisen met mensen. Wat misdadigers, nou misschien zaten ze ertussen. Maar mensen die niet overeenstemden met de macht en de heerschappij van de machthebbers. Want er zijn wat machthebbers. Die allemaal willen beheersen. Terwijl God van de beginnen bedoeld heeft dat we niet zouden gaan heersen. Maar beheren. Denk ook maar aan groen. Die rekening houdt met. Maar de macht van deze wereld dat wil beheersen. En nu hadden ze in Jezus een unieke persoon. Veel volgelingen. Vooral in het begin, veel volgelingen, geleidelijk aan kalfde dat een beetje af. Maar die van hem verwachten dat hij op een goede dag een eind zou maken aan die duffe ellende waar ze middenin zaten, elke dag mee te maken hadden. Voortdurend die Romeinse overheersing, het gekonkel. Zo was je iemand en zo was je niemand. Als het niet overeenstemde met de macht. En nu had Jezus de unieke kans om de troon over te nemen in Jeruzalem. En dat tuig eruit zou schoppen. En nu eindelijk eens een keer een goede regering. Daar, als hij dat gedaan had, had hij daar een enorme mensenmassa voor op de been gekregen. Niet de 12, niet de 72. Maar een mensen, maar duizenden. Maar ze waren er allemaal helemaal zat van. Hij zou er een eind aan moeten maken. Aan die ellende. Want het is toch vreselijk. Als je probeert te verdiepen in wat die mensen meemaken. Het is toch vreselijk waar ze in zitten. Dus ze verwachten dat. Wie het volk. Wie de discipelen. Die verwachten het ook. Die verwachten het. Eén discipel haakt al helemaal af, Judas. Omdat wat Jezus deed, dat stond zo buiten zijn verwachtingspatroon. Jezus deed zo niet wat hij verwachtte, waar hem gevolgd was, dat hij zelf een verrader werd. Ze verwachten het met elkaar, ze willen het zo graag. Herstelt u het koninkrijk. En ondanks die verwachting is de conclusie, Jezus deed het niet. En iedereen verwacht het van hem en Jezus deed het niet. Er was een tweede lijn waar Jezus rekening mee moest houden. Dat was de religieuze lijn. Jezus die paste niet zo in het religieuze denken van zijn tijd. Hij deed de dingen eigenlijk niet zoals dat hoorde, volgens schriftgeleerden. En dat zijn niet zomaar domme jongens, dat zijn schriftgeleerden. Dus die wisten er alles van, hoe het hoorde, wat de wetten en de regels waren. En ik heb gelezen, dat waren wat wetten hoor. Ze zaten in die tijd op ongeveer 500 wetten. Van alles erbij verzonnen, maar daar moest je wel aan houden. Want dat was het leven. Als je daaraan hield, nou dan kon je tevoorschijn komen. Als je het niet deed, wat zijn de religieuze leiders dan? Vervloekt is de schare die de wetten niet kent. Dan was je bij voorbaat veroordeeld. Dus Jezus moest volgens dat concept, moest hij werken, deze al jaren zo, kon ze precies zeggen, dit stond hier en dat stond daar. Het moest op bepaalde dagen en op bepaalde tijden en op bepaalde manieren moest het gebeuren. En Jezus deed het niet. Dan was er nog iets waar hij rekening mee moest houden. De voortdurende dreiging, omdat hij anders was, was het wel riskant. Er zaten een aantal dreigementen in zijn richting. Vooral van de religieuze kant, maar heel vreemd ook van de wereldlijke kant, de regering van die tijd. En wat meest vreemde was, dat twee partijen die eigenlijk vijandig ten opzichte van elkaar stonden, dat wereldrijk, Herodes, en het religieuze, Caiaphas, Dat hoorde helemaal niet bij elkaar. Dat waren vijanden van de Joden. Maar waar het Jezus betrof, vonden ze elkaar. Het werd een duivels complot, waarin de een het niet aanstond. Want die Jezus die kreeg toch wel zoveel macht, dat hij misschien inderdaad wel naar Jeruzalem zou gaan, om te gaan regeren. En de religieuze, ja, iedereen loopt hem naast en hij doet de wereld aan wonderen. Dus wat kunnen we daaraan doen? Er speelde van alles en dat werd soms ook heel concreet. Het paste niet bij het systeem en dan deden mensen dingen waar ze volgens mij later van gezegd hebben, waar zijn we mee bezig? Jezus is een keer in het dorp waar hij is geboren en opgegroeid. Dus hij ontmoet weer, stel ik me even heel praktisch voor. Hij ontmoette weer zijn vroegere buurjongens. De zoon van de slager, de zoon van de bakker. Die waren er ook en Jezus deed daar een toespraak. En eerst vinden ze dat eigenlijk wel mooi. En dan vertelt hij dat geen profeet in zijn vaderstad geëerd is. En dan slaat de stemming zomaar om. En dan sleuren ze Jezus mee een berg op. En ze zijn zo'n beetje, ze staan op het punt om hem in de afgrond te storten. Maar Jezus wist dat zijn tijd niet was, keert zich om, loopt weg en ze doen hem niks. Dan denk ik, wat hebben toen die vroegere dorpsgenoten gedacht? Van joh, waar zijn wij mee bezig? Er houdt hier iemand een toespraak en wij stonden op het punt om moordenaar te worden. Wie neemt hier nou de macht over? Wat gebeurt er met ons? En Jezus had met al die dreiging te maken. Van hem willen vermoorden, hem willen stenigen, hem willen geeselen. Het gedoe. Hij moest elke dag op eieren lopen. Zo goed nadenken, wat zeg ik wel, wat zeg ik niet, wat valt goed bij de een en wat valt goed bij de ander. En wat willen ze van me en oh, als ik de ene kant op ga, is de ene partij ontevreden aan de andere kant. De andere partij, hij moest er allemaal rekening mee houden en hij deed het niet. En dat vind ik nou juist zo fantastisch. Hij deed het niet. Hij deed het niet. Dus gaan kijken. Johannes hoofdstuk 18. Vers 33, hoofdstuk 18, vers 33. Jezus die staat voor Pilatus. En dan Pilatus die gaat het gerechtsgebouw weer in, roept Jezus en zegt tegen hem: bent u de koning van de Joden? Het antwoord van Jezus: zegt u dit uit uzelf of hebben anderen het over mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? En dan zegt Jezus: let op, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tegen hem: u bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen hem: wat is waarheid? Dan zeg ik: wat een vraag. De waarheid was niet iets. De waarheid was iemand. Die stond voor hem. Hij vroeg aan de waarheid zelf: wat is waarheid? Maar Jezus zegt dus, met alles wat van hem verwacht wordt en wat hij niet doet, dat stoelt hij op dat punt: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als dat zo geweest zou zijn, zegt hij, had ik een mooi legertje opgetromd. Reken maar. Hij zegt: maar ik ga niet in datzelfde systeem, wat al zo lang failliet blijkt, ik ga niet in dat systeem van weer een regeringje en weer met wapens en weer mensen afmaken en elke keer de eindeloze riedel. Want gewoon menselijk, uitgangspunten van deze wereld, als je daarover nadenkt, dan is het toch heel raar dat systemen waar al lang van blijkt dat het niet werkt, dat het elke keer opnieuw uitgeprobeerd wordt en dat het elke keer op blijkt dat het niet werkt. Dat is raar. Maar de duivel vindt het zo gek nog niet. Dat mensen het op die manier blijven proberen. Die vindt het prachtig dat het koninkrijk wel van deze wereld is en wel de systemen van deze wereld. Dat je wel elke keer erachteraan blijft gaan. En als ik dat van Jezus zeg, dan denk ik, en Jezus zelf heeft tussen zichzelf en zijn volgelingen, tussen zichzelf en zijn discipelen, tussen zichzelf en jou, een is-teken geplaatst. Hij zegt: gelijk ik ben, zijn ook jullie in deze wereld. Dat verzin ik niet, dat heeft hij gezegd. Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Vinden we prachtig. Maar hij zegt tegen zijn discipelen, jullie zijn het licht van de wereld. Ik ben het zout van de aarde. Jullie zijn het zout van de aarde. Dan denk ik, Heer, dat wil ik dan leren. Daar wil ik me helemaal in verdiepen. Als u zo enorm onafhankelijk kon zijn en blijven van wat deze wereld te bieden had, dan wil ik diezelfde onafhankelijkheid, dan wil ik datzelfde leven, datzelfde ontdekken, waardoor u zich niet liet misleiden door allerlei wind van leer, door allerlei druk en pressiemiddelen, maar dat wil ik heel anders. En dan in kleine en in grote dingen. Dat wil ik helemaal leren, mijn eigen maken. En eigenlijk ook zeggen, als het waar is dat het offer van u geldigheid heeft in mijn leven. Dat ik verlost en bevrijd ben. Als ik door u de geest van de Vader ontvangen heb. Als ik mag leven in geest en in waarheid. Als ik dat bezit. Vervolgens, omdat ik dat bezit, wil ik dat als uitgangspunt nemen. Niet goedkoop, niet makkelijk, niet de waan van de dag, niet het zit wel mee. Denk wel eens, zeg ook wel eens de laatste tijd. We hebben geleerd om van allerlei donkere dingen, waar mensen mee te maken hebben en waar ze onder te lijden hebben, dat we daarvan zeggen, maar dat is ook begrijpelijk. En begrijp mij dan goed. Ik snap goed waar mensen het dan over hebben. Want ik ben net zo mens als jullie mens zijn. Dus dat begrijp ik. Maar ik wil vooral begrip hebben van geestelijke realiteit. Dat begrijpelijk is. Dat Jezus' reactie begrijpelijk is. En voor de mensen was het volstrekt onbegrijpelijk. Iemand die zoveel macht heeft en zoveel gezag, maak daar dan gebruik van. Doe dat dan. Verander die wereld dan. Je zou kunnen zeggen, Jezus die... Jezus was te veel bezig met bijzagen, zullen ze gezegd hebben. Als je nou een hele schepping wil bevrijden, schiet dan een beetje op. Er is zoveel ellende. Wij zitten ook in een wereld waarvan je zegt, het moet anders, het moet beter. Wat kan je met elkaar verlangen naar dat de dingen die we op uitzingen, dat alles geheeld en opgericht is. Wat kan ik ernaar verlangen? En zou kunnen zeggen, schiet een beetje op. Doe het toch. Maar je wil uitkijken. Als je het zegt, dan zegt God, want dan ben je mijn maat. Daar ben ik echt van overtuigd. Want zulke mensen zoekt hij, die met hem meekomen. Maar hoe wil je veranderen? Hoe wil ik een wereld veranderen? Dat zijn grote woorden hoor. Dan zeg ik wil schepping veranderen. Hoe doe je dat? Hoe deed een dienaar van God dat? Mensen die hem volgden en die verandering wilden. Mozes, maar even als voorbeeld. Wat was de vijand? De Egyptenaren. En wat was het plan van God? Bevrijding. Dus, Mozes begon. De eerste Egyptenaar had hij neergeslagen. Maar er waren er zoveel. En heel veel. Had hij een hele weg te gaan als hij die allemaal weg wilde tikken. En dat liep ook helemaal verkeerd. Goed bedoeld, maar hij moest op de vlucht. Maar dat volk zat in de narigheid en het moest toch anders. En God was met hem. En gauw, weet je hoeveel tijd Mozes kreeg? 40 jaar. Dan denk ik, er zat wel geduld bij God. Maar geduld heeft altijd te maken met verwachting. Wat zit er aan te komen? En wat deed God nou? Voor de bevrijding van de Egyptenaren. Werken met Mozes. En wat gebeurde er met Mozes? Wat was Mozes na 40 jaar? Precies. Hij was niet de meest geharnaste strijder van alles en iedereen. Hij was de zachtmoedigste van alle mensen. God investeert in zachtmoedigheid. Geen koninkrijkjes in Jeruzalem. Of in Amsterdam. Of in Hoogeveen. Of in Alphen aan de Rijn. Maar een koninkrijk binnen in mensen. Een koninkrijk van zachtmoedigheid. Van liefde. Niet de sfeer van deze aarde. Ze moesten maar. Niet de sfeer van vijandschap naar mensen. Maar een troon die voor altijd vast zou staan. Echt investeren in mensen. Terwijl Jezus van alles zou kunnen doen voor de wereld, zoals ze ook eens gezegd hebben en gedacht in elk geval. Want ze dachten vaak meer of ze hadden het er onderling over. Dat is ook wat, als je er onderling over praat. Wie van ons zal hij het meeste zijn? Dan komt Jezus later en zegt, waar hadden jullie het over? Weet maar niet. Jezus zegt, ik weet het wel. Je had het erover wie de meeste zou zijn. Ja, dat is ook wat. En dan zegt hij, maar in de hele wereld, zegt hij, is een systeem van heersen en overheersen. En dan zegt hij het heel mild, heel prachtig. Zo is het onder jullie niet. Mooi, hè? Hij blaft ze niet af. Jullie willen dit en dat. Jezus bleef bij vader. En bij vader zijn uitgangspunten. En wat de duivel ook zei, hij bleef bij de uitgangspunten van vader. Je zit soms in situaties dat je uitgangspunt dan haast niet meer op die manier wil. Ik las laatst een boek over een Frida. Dat is een meisje die opgroeide in Rwanda. In de tijd dat die strijd er was tussen de Hutus en de Tutsis. Ze zegt, en dat was zoiets raars, want we leefden daar gewoon, ja, van de verschillende groepen, naast elkaar. Als vrienden van elkaar. In dienst van elkaar. In die dorpen, die hadden dingen gewoon gemeenschappelijk. Haar vader had een bedrijfje, nou, die hielp nogal mensen die in nood waren. Een Tutsi. En opeens kwam er een beweging, hevig gesteund door de regering, die meewerkte aan het onderdrukken, zelfs afslachten van de Tutsis en de Hutus, dat zou het zijn. De zwakke partij werd de sterke partij gemaakt. Ze zeiden, toen was het gekke wat je vrienden waren, je vertrouwelingen, je buren, waren opeens je vijanden, werden moordenaars. En zij was toen 14 jaar. Nou, moordend en plunderend gingen de groepen Hutus de dorpen door. En die trof ook haar familie. Ze kwam uit een redelijk groot gezin. Waar haar broers, zussen en haar ouders. Die zijn met de machete om het leven gebracht. En zij eigenlijk ook. Ze waren met elkaar getroffen, geraakt. Zij was bewusteloos. Ze hebben een soort massagraf gemaakt, daar wat aarde overheen gegooid. En daar lag zij ook in. Maar ze leefde nog. Er kwam er iemand uit het dorp, een Hutu, en die denkt, ik wil toch kijken of er nog overlevenden zijn. En die zag haar, toen wat aarde weggehaald werd, bewegen. Maar toen kwamen er weer groepen aan die moordend bezig waren. Dus hij maakte dat hij uit de voeten kwam. En die mensen zagen haar, dus in leven. En zei, nou, wat is er met jou? Ja, wat is er met jou? Nou, ze zegt, maak mij ook maar af. Ik heb niks meer. Maak er maar een eind aan. Ze zegt, nee hoor, nee. Dat gaan we echt niet doen, want je bent een soort spook. Iemand twee keer doodmaken, dat kan niet. Dus ze gingen door en ze lieten haar in leven. En ze is een tijd lang verborgen geweest is hersteld. Tenminste wat haar uiterlijk betreft. Hersteld. En in die tijd leerde ze door mensen Jezus Christus kennen. Dat was een geweldige verandering in haar bestaan. Een geweldige verandering. Ze zegt dus, ik kreeg weer hoop en weer moed. Alleen één ding. Vergeving. Ze zegt, want in die regering werd het, in dat land werd het gezag op een goede manier hersteld. Dus die vijandschap, die moest ook van de baan. De moordenaars, die werden vaak gerechtgesteld. Die zaten in de gevangenis. Maar ik moest vergeven. Want, zegt ze, dan kwamen er vanuit het Westen evangelisten. En die hadden het over vergeving. En dan gebruikten ze voorbeelden van, ja, want ik had ook wat ruzie met mijn vrouw. En dat hebben we zomaar weer goed gemaakt, want vergeving is belangrijk. Ze zegt, dan dacht ik stik met elkaar. Vergeving. Oh ja, je had een beetje ruzie in het gezin. Nou ja, dat lijkt nergens op bij wat ik meegemaakt heb. Dat kan je je wel zeggen, mooi, vanaf als je ervoor staat. Oh, dat doe je maar even. Maar ik ben mijn gezin kwijt. Ik heb gezien hoe ze afgeslacht zijn. Ik weet wat ik heb meegemaakt waar ik in zit. Dus je praat maar lekker. Maar dat niet, zeg ik, ontweek dat ook. Ook als ik aan bijbellezen was, dan die teksten die ontweek ik. Want ik kon er niet mee uit de voeten. Kon het niet. Kon het geen plek geven. Toen na ongeveer een jaar, dacht ze van, ik ga het toch doen. De moordenaar van haar vader, ze wist wie het was, zat in de gevangenis. Ze is erheen gegaan om hem te vertellen dat ze hem vergaf. Ze ontmoette hem. Hij zat heel sarcastisch te doen. Ze zegt, en ik kon het niet. Ik kon niet, Heer, ik wil, maar ik kan het niet. Het is te erg. Het heeft nog weer een jaar geduurd, ze zegt, en toen begon het steeds duidelijker te gebeuren. Dat ik die keuze kon maken om echt te vergeven. Ze zegt, en het verschil was, rondom die vergeving nam ik steeds als uitgangspunt het erge wat gebeurd was. En met dat uitgangspunt kwam ik er niet. Het was te erg. En dat is ook zo. Je moet er niet van gaan zeggen, ah, jongen, de Heer is er wel. Sommige dingen zijn te erg. Met dat als uitgangspunt kom je er nooit. Ze zeggen, maar God werd mijn uitgangspunt. Zijn liefde werd mijn uitgangspunt. Zijn vergevingsgezindheid werd mijn uitgangspunt. Zijn hart en barmhartigheid. En er zit helemaal niks in dat hij zegt, val wel mee of dat soort rare dingen. Want het valt helemaal niet mee. Maar Gods vaderhart deelde zich mee aan haar. En zijn ruimte naar mensen. Ze zegt, en wat voor mij ook geweldig belangrijk was, dat ik zicht begon te krijgen op een geestelijke wereld, dat die bruten ten diepste slachtoffer zijn van de grote bruut. De mens en moordenaar van het begin. En willen we echt aan vrijheid werken, echt aan vrijheid van de schepping, laten we dan alle ruimte geven aan een God die je zicht geeft op de geestelijke wereld en ook gezag in de geestelijke wereld. Er staat ergens dat wij het over mogen geven, de dingen die gebeuren, aan de toorn en de wraak van God. En ik vind het zo mooi dat jaren geleden hoorde ik een keer dat ten diepste, als het gaat over wraak en toorn, dat er dan staat in de grondtekst het herstel van de oorspronkelijke verhoudingen. Mag wel even opzoeken. Jesaja, hoofdstuk 61. We Dat is een heel bekende. Ook al omdat hij later geciteerd wordt door Jezus zelf. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer. En de dag van de wraak van onze God. Daar staat het. En de dag van de wraak van onze God. En dan moet je kijken naar de volgende zin. Om alle treurenden te troosten. Dat is een mooie wraak, hè? Dat is een mooie wraak. Om alle treurenden te troosten. Maar wat is die wraak dan? Dat, je wreekt dus niet op al die treurenden. Je wreekt je op het rijk de duisternis. Toen Jezus kwam met zijn hart vol liefde voor mensen. En hij las ook in Jesaja al die dingen die er gebeuren. Dan staat er profetisch dat hij zich ontzette. En niet zoals dat zo vaak gebeurt, dat we het ontzettend vinden wat er allemaal gebeurt. En daar uitputtend over kunnen praten. Heb je het al gehoord? Wat er allemaal gebeurd is. Hij ontzette zich dat er niemand was die tussen beiden trad. Dat staat er. Hij ontzette zich dat er niemand was die een brug sloeg tussen God en mensen. Want mensen kunnen uitputtend bezig zijn om eindeloos te mag het zo zeggen, kakelen over allerlei zondes en zondetjes en dingetjes en wat niet deugt en wat verkeerd is. Je gezinnen, je man, je vrouw, je kinderen, de regering, weet ik wat. Daar kun je zo druk mee zijn. Zondetjes en zonden. Maar als je niet de kern van de zonde bestrijdt, dan ben je misschien wel heel vlijtig bezig. Maar het komt niet tot overwinning. De kern van de zonde is dat een mens los is van zijn God. Los is van zijn liefde. Los is van degene waar hij gewoon thuis hoort. Het is zonde als je een soort verloren zoon bent. En je moet het voer van de varkens eten. De gedachten van de tegenstander. Het is verschrikkelijk. Terwijl er ondertussen een vader staat te wachten die zo intens van je houdt. En op een goede dag besluit je van nou, dan word ik gewoon knechtje. Dat repeteer je ook nog even. Ik kom straks thuis en dan zeg ik, vader, ik ben ook niet meer waard uw zoon te heten. En ik heb zo verkeerd gedaan. En misschien gemoord, geplunderd. Verkeerd gedaan tegen mensen. Ik heb van alles gedaan. Maak me maar een knechtje. Wat ik zo mooi vind, als hij thuis komt. Deze tekst heeft hij helemaal niet kunnen vertellen. Waarom niet? Hij liep tegen twee open armen aan. Van iemand die van hem hield. Iemand die werkt aan vrede, één op één. Dat vind ik zo mooi. Toen Jezus werkte, toen al, aan de vrede voor heel de schepping, werkte hij één op één. Waar was Jezus? Niet bij grote meetings en zie mij eens staan, een belangrijke persoon. Waar was hij? Bij de hoeren, bij de tollenaars, bij de dieven, bij de mensen die het padje kwijt waren. Daar was hij. Daar had hij geloof in. Hij investeert in jouzelf. Daar heeft hij geloof in. Hij zegt, ik doe dingen. Die doe ik samen met mijn mensen. Als Jezus na zijn opstanding zijn discipelen ontmoet, dan zegt hij tegen hen, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. En dan een dikke streep onder mijn. Mijn vrede. Wat is een kwalificatie? Ja, ik heb wel wat vrede van de laatste tijd. Wat mooi weer. Ik heb wel een redelijk pensioen. Mensen zijn wel redelijk aardig tegen me. Ik heb wel redelijk vrede. Nou, dat is mooi. Maar als het morgen niet zijn, als het morgen heel anders is. en je maakt het nare situaties weer mee als dan je vrede weg is, dan is dat niet zijn vrede. Zijn vrede gaat boven verstand uit en boven redenatie. Boven wat ik allemaal weet en wat ik allemaal kan en waar ik allemaal mee te maken gehad heb. Dat als uitgangspunt. Want leven, de duivel haat het zo vreselijk. Hij heeft zoveel trucjes om je onderuit te halen. Trap er niet in. Je kan zelf zeggen van nou ja, later een keer. Nou, ik wil genieten van later, maar ik leef vandaag. Daar wil ik wel middenin staan. En daar wil ik wel het geklank van zijn stem horen en daarin meekomen. Zonder dat al die andere dingen zo werken. Ik heb hier een glas water. Hoe zwaar is dit glas, denken jullie? Om en erbij. 300 gram hoor ik. Wie biedt er meer, wie biedt er minder? 100, 200, 300 gram. Maar ik dit glas zo vasthoud. En ik hou hem vast. En dat doe ik 5 minuten. Gaat nog wel. 10 minuten. Nu, half uur. Dan wordt het loodzwaar, hè? Ja, toch? Soms hou je dingen gewoon te lang vast. Zie je, ja, er stelt niet zoveel voor. Er stelt wel wat voor. Jij bent er niet voor bedoeld. Je bent er niet voor bedoeld om al die dingen te dragen. Al die lasten. Al die verwachtingen. Wat wordt er allemaal niet van je verwacht? Hoeveel mensen zeggen helemaal niet spontaan wat ze willen. Maar wat ze verwachten, wat ze zullen zeggen. Om maar zo geaccepteerd mogelijk te zijn. Het is zonde. Het is zonde, want dan ben jij niet meer jij, maar jij bent datgene waarvan je denkt dat de ander het wel goed vindt dat je zo bent. Om het ingewikkeld te maken. Doe het niet. Leid dat unieke leven wat Jezus geleefd heeft. Alleen maar afhankelijk van God. Nou zegt de boze, dat is moeilijk hoor. Want valt me op, alles wat maar iets met genade te maken heeft, dat noemt hij moeilijk. Dat is moeilijk. En ik zie aan mijn kinderen en kleinkinderen dat die genade helemaal niet moeilijk vinden. Want als ze cadeautjes krijgen, ik heb ze nooit horen zeggen. Dat is moeilijk om dat uit te pakken. Je kan niet afkijken. Zo snel hebben ze het uitgepakt, toch? En laten we dat ook doen. Als er een aanbieding is, zeker als het gratis is bij de Jumbo, dan zijn we er zo. En als het gaat om genade, dan moet het moeilijk en ingewikkeld en zwaar. Waarom? Waarom? Jezus die ging zo'n andere, gave, pure weg. En ik vind dat zo mooi. Waardoor stonden mensen door de eeuwen heen, door de Bijbel heen en in deze tijd? Mensen die echt stonden. Wat was het verschil? Van Jozef, van Daniel, om het twee te noemen, wordt er steeds gezegd, in hen was een andere geest. Niet ze waren stoerder of slimmer, hij was in hen een andere geest. En ze konden zeggen wat ze wilden, zaterdagmezen hebben het nego. Ze zeggen nou, zij u bekend ook koning, dat was wat hoor, je stond tegenover gezag en tegenover verwachtingspatroon, iedereen viel. Toen dat muziekkorf begon te spelen. Iedereen viel. En zij niet, ze stonden. Dan zegt die koning, was dat met opzet? Nee. Zijn per ongeluk blijven staan. Zo raar. Maar zij zeggen, ja, maar dan gaan we je in een oven doen. En let wel, je gaat nu al dood in de oven, maar maak hem 7 keer heter. En dan ga je 7 keer extra dood, of zo. Ze zeggen, de koning kan zeggen wat je wil. Als God onze God ons kan bevrijden uit deze oven, dan doet hij het. En zelfs indien niet. Wij volgen er maar één. Dat bent u. Nee, dat zei hij niet. Dat is onze God. En niet u. Niet u. Die uitdaging, wij staan voor een uitdaging. En leven vanuit die uitdaging, vanuit die geest, dat vind ik zo'n voorrecht. We hebben zoveel reden om ons in vrijheid te bewegen. Als Jezus zegt, vrede laat ik je, dat hij ook daarmee begint. Hè? Vrede laat ik je en mijn vrede geef ik je. Nou, dus als hij dat aan mij geeft, dan heb ik dus zijn vrede. Niet zomaar een beetje vredig, dan heb ik de kwaliteit van zijn vrede. En dat uitbouwen en ontdekken, en als iemand eens een keer er een beetje doorheen zakt, dan helpen we elkaar, en dat doen we graag, met woorden van leven zoals hij ze spreekt, zoals hij gelooft. Ik vind het prachtig. Het wordt eigenlijk steeds mooier, ook steeds meer van jezelf. Het is echt een kleed wat je past. En zo verwachtingsvol. Denk aan die boom. Ik zei al die kleuren van morgen. Die veelkleurigheid. Prachtig. En ondertussen, want straks dwarrelen de blaadjes eraf. En dan ga je de winter in. Maar geloof me. De knopjes voor volgend jaar zitten er al aan hoor. Ja. Ja. Want zo is schepping. Er zit altijd toekomst en ontwikkeling in. Ook in jou. Heel uniek in jou. Want jij bent de ander niet, dus dan hoef je ook niet die maat van elkaar te nemen. Maar leef vanuit dat leven, vanuit dat perspectief. Het is je zo gegund van iemand die zo van je houdt. En zo één op één, juist met jou, in overleg wil over hoe nou verder. En hoe je echt aan vergeving toe kan komen. Hoe je het verschil kan maken en hoe je niet elke keer de oren hoeft te laten hangen naar de mening van deze wereld. Jij bent vrij door hem. Amen. Ik wil graag een lied met jullie zingen. Hoor, er klinkt een stem in de hemel.